is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 77ste psalm, het 5e en het 6e vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten en zou God zijn gena vergeten. 5 en 6 van 77. Gemeente, wij lezen nogmaals uit de 89ste psalm en nu het laatste gedeelte, beginnend bij vers 39. Psalm 89, beginnend bij vers 39 en dan lezen wij tot het eind. Na de schriftlezing zingen we psalm 41. Het 7e vers looft: Israëls God roept door alle eeuwig heen des Heren grootheid uit. 41 vers 7. Maar Gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond van uw knecht teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Alle die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand van zijn wederpartijders verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte van zijn zwaard omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen van zijn jeugd verkort, gij hebt hem met schaamte overdekt. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij aller mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf? Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken, waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen van uw gezalfden smaden. Gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als we vanavond nogmaals het woord van God horen uit Psalm 89, dan doen we dat uit het laatste gedeelte van deze psalm. En dan lees ik u onze tekst, die u vindt in de verzen 50 tot en met 53. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen van uw gezalfde smaden. Gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Laten wij samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. U geeft het ons, Heere, dat we vanavond weer in de kerk mogen zijn en dat wij opnieuw naar uw goddelijk woord mogen luisteren. En weer hebt u een boodschap voor ons. Weer wilt u ons spreken van dat heil dat in Christus is, het heil dat gij geopenbaard hebt. Daar gaat het toch altijd weer om, Heren. In de verschillende aspecten die dat heil heeft en de verschillende facetten die er aan zijn. Heren, laat het ons een wonder zijn dat wij van u het voorrecht ontvangen om gedurig en dat ook nog in vrijheid naar uw huis te kunnen komen om te horen wat uw boodschap voor ons is. Uw boodschap met name, niet uitsluitend, maar toch ook met name gericht op het heil van onze verloren zondaarszielen. De boodschap die ons wijst op de weg waarop we gaan kunnen en de weg waarlangs we behouden kunnen worden. De weg die gij zelf geopend hebt in de Heere Jezus Christus. Maar om dan zo ook verder onderwezen te worden in wat dat is om op die weg te komen en op die weg te gaan en op die weg te blijven en op datgene wat op die weg wordt ondervonden. En op wat gij van hen die op die weg gebracht zijn verwacht, onderwezen te worden, Heren, in de heilgeheimen van uw verbond, waarin twee delen begrepen zijn. Niet alleen maar wat u van uw kant doet, toezegt, belooft en waar maakt, maar ook ten aanzien van datgene wat u van degene met wie u dat verbond opricht ook verwacht en wat u van hen mag verwachten. Op grond van de grote en vele zegeningen en weldaden die gij bewijst. Heren, laten wij door het woord, maar dan ook toegepast door uw Heilige Geest mogen worden onderwezen. Ook ten aanzien van datgene wat tot de nabetrachting op het avondmaal behoort en wat ook betreft de waarachtige dankbaarheid voor de zegeningen die gij geeft als u ons de middelen der genade, onder andere ook het heilig sacrament, verleent. Heren, u verwacht dat degene die dat voorrecht mochten ontvangen daar ook hun dankbaarheid tegenover u de Heren voor zullen bewijzen. En waarachtige dankbaarheid bestaat nu eenmaal niet in een aantal woorden die we spreken, maar die moet uitkomen in een godzalige wandel voor uw aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, zo hebt u het tegen Abraham gezegd. En dat is een woord dat niet alleen hem geldt, maar dat is een woord dat ge tot al degenen die u vrezen en van aan wie ge genade bewijst spreekt. Wandel voor mijn aangezicht. En Heren, dat brengt de dure verplichtingen met zich mee. Dat is een stuk verantwoordelijkheid die we niet kunnen afschuiven. En dat betekent dat we altijd weer eerlijk de vraag hebben te stellen wat gij dan wilt dat wij doen zullen. Maar de keerzijde daarvan net zo goed wat gij wilt dat we laten zullen ook. Heren, geef ons genade om zo in uw wegen te gaan. Schenk dat aan allen die de uwen zijn. En wilt gij geven, Heren, dat degene die daar niet bij behoren, omdat hun hart altijd nog onveranderd is, het zij dat ze dat weten en eerlijk erkennen, het zij dat ze het niet beseffen, het zij dat ze denken dat het anders is, terwijl het in uw ogen nog nooit anders geworden is, geef dat al diegenen door u ook gebracht mogen worden op de plaats waar ze in waarheid voor u leren buigen en waar ze u echt nodig gaan krijgen als de God der genade. Want ons leven buiten u is een verloren leven, Heren. We kunnen dat verstandelijk ook nog wel toestemmen, maar dan raakt het ons hart nog niet en eigenlijk weten we het dan ook nog niet. En we kunnen er ook nog helemaal aan voorbij leven en als zo'n boodschap klinkt onze schouders erover ophalen en daarmee tegelijkertijd ook onze ongeïnteresseerdheid demonstreren. Maar verloren zijn we. En verloren gaan we. Als het niet anders wordt. Als u niet ingrijpt. En dat geldt ook van hen die zich alleen maar inbeelden dat het goed is. O God, Wij bidden van u, laat ons niet aan onszelf over en aan onze eigen blindheid en aan onze eigen inbeelding en aan onze verkeerde en dwaze keus. Wilt gij ons te sterk worden en wilt gij ons krachtig en onwederstandelijk trekken en op de plaats brengen waar we zijn moeten, willen we echt ook gaan ontdekken en beleven wat genade is en hoezeer genade nodig is. En hoe arm en ellendig we zijn als we het zonder genade doen. We danken u, Heere, dat gij ons deze dingen voorstelt. En dat u altijd maar weer komt met dat woord dat ons de genade aanwijst, maar ook aanprijst. En dat u ons ook vertelt wat dat is en hoe dat nu werkt als we genade van u ontvangen en beleven. Zegen het woord dat we hopen te overdenken. Zegen het en stel het tot een zegen en laten we uw gunst in dit alles mogen ondervinden, o God. En opnieuw dragen we aan u op alle arbeid in uw koninkrijk, de verkondiging van uw woord aller wegen. En we bidden van u dat ge uw knechten sterken en bekwamen wilt. En dat ge degene die gij geroepen hebt tot deze taak inderdaad ook getrouwheid wil geven. Om niet anders te spreken dan wat gij hen te spreken geeft. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Hoe dat dan ook gebeurt. En welke terreinen. En langs welke middelen. Maar mag al dat werk dienstbaar gesteld worden aan de komst van uw koninkrijk. En aan het waarachtig heil van mensenkinderen. Ook van onze jonge mensen, van onze kinderen. Heere, we vragen van u dat gij alles wat zonder uw zegen mislukken moet, nog genadig wilt gedenken. En dat u het gebruiken wilt in uw dienst, al dat werk. Niet alleen maar in de directe zin van de verkondiging van het woord, maar ook in de dienst der barmhartigheid. Ook daar, Heere, is uw zegen onmisbaar. Niet alleen maar voor de patiënten en voor degenen die verzorging nodig hebben. Maar uw zegen is ook onmisbaar voor degene die verplegen en die verzorging geven. En voor degene die hun taak gevonden hebben in dat werk. Laten ze het van u verwachten, Heere. En wilt gij hen gebruiken op de plaats waar gij hen gesteld hebt. Om nog wat verlichting te kunnen geven en wat vertroosting te kunnen bieden. En wat uitkomst te kunnen schenken, ook onder uw zegen, aan hen die lijden en die het moeilijk hebben. Denk aan alles, Heere, wat gebeurt ook in dienst van de regering van ons land en van ons volk. Zowel landelijk als regionaal of lokaal mag het alles gedaan worden in afhankelijkheid van u. U wilt ook in die dingen voorzien, u wilt ook in die dingen wijsheid en kracht te geven. Maar laat die wijsheid dan ook begeerd worden en laat die hulp dan ook verwacht worden van u. En wilt u zo ook onder ons volk nog betonen dat u vrede en gerechtigheid wilt bestellen. Mogen we zo onze noden voor u neerleggen, Heere. Die overigens veel uitgebreider zijn dan we tot nog toe hebben gezegd. Wilt u ze genadig vervullen uit uw volheid. En dan niet alleen onze noden. Van kerk en gemeente en van gezinnen en van land en volk, maar we denken aan alles wat er in deze wereld gaande is. En waar zoveel leed is. En waar zoveel mensen in moeite verkeren. In grote moeite zelfs. Heren, de dingen, de problemen zijn er en ze zijn onoplosbaar, zo lijkt het. En als er nog wat gedaan wordt om oplossingen aan te dragen, dan is het nog vaak de ervaring dat dat ook nog maar heel betrekkelijk is of zelfs helemaal niet werkt. Ziet alles op u, o God. Wilt gij dan genadig aan deze wereld en haar bewoners gedenken? En wilt gij onrecht recht zetten? En wilt gij wreedheden bedwingen? En wilt gij al die goddeloosheden die er zijn bedwingen en beteugelen? En wilt gij mensen onder uw heerschappij brengen en tot gehoorzaamheid brengen? En wilt gij zo betonen, o God, dat gij regeert? Laat uw genade rijkelijk en heerlijk openbaar komen. En doe niet met ons naar onze zonden, maar hoor ons nog om Jezus' wil. Amen. Wij zingen de laatste twee versen van Psalm 89, dat wil zeggen de versen 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, en gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Thank you. nadat Ethan, en we hoorden dat vanmorgen, Ethan, de dichter van deze psalm, de rijke en heerlijke beloften die de Heere aan David gedaan heeft, allemaal heeft opgesomd, dat Davids troon tot in eeuwigheid bevestigd zou worden en dat de Heere zijn hand nooit van David zou aftrekken en dat zijn goede tierenheid hem altijd zou bijblijven. Nadat Ethan deze en dergelijke belofte heeft opgesomd, komt er ineens abrupt een radicale verandering in deze psalm. Ineens spreekt Ethan over de dingen die niet meer zo zijn zoals God ze had beloofd dat ze zouden zijn. Davids vijanden hebben toch de overhand gekregen. En ze hebben kans gezien om hem van zijn troon te verdrijven. En daardoor is David met schande en smaad overdekt. En al die prachtige beloften zijn tot niets gekomen. En God heeft kennelijk toch zijn goede tierenheden van David afgetrokken. En van de trouw die de Heere aan David gezworen had, blijkt helemaal niets meer. Gods beloften, ze zijn onbetrouwbaar. En dat brengt Ethan, en naar we mogen aannemen velen met hem, grotelijks in verwarring. Waar slaan deze dingen op? Wel, allereerst weer, en dan zullen we daar toch zeker allereerst aan moeten denken, aan de geschiedenissen van David die ons, en voor zover ze ons in het woord van God verteld worden, David heeft het ondervonden dat er ook tijden van tegenspoed in zijn leven waren. En u kent de geschiedenis die ons met name nogal uitvoerig beschreven wordt, dat David Jeruzalem heeft moeten verlaten en dat hij als een vluchteling naar het oosten is vertrokken, want zijn eigen zoon was in opstand gekomen. En zijn eigen zoon had maatregelen genomen om zelf koning te worden. En zijn eigen zoon stond zelfs zijn vader naar het leven. Ziet het daarop, op die periode in Davids leven, dat hij met smaad en schande overdekt is als hij een vluchteling is in zijn eigen land, die op weg is naar een veilige wijkplaats als hij die ergens ooit kan vinden, omdat zijn eigen zoon Absalom zijn vader verdrijft? Het kan zeker het geval zijn geweest dat Ethan de dingen die hij hier zegt zelf heeft meegemaakt en dat hij gezien heeft hoe het gegaan is toen David als vluchteling vertrekken moest. Het kan ook zijn dat het ziet op een latere periode in de geschiedenis van Davids huis en dat wat hier gezegd wordt niet zozeer David aangerekend of op David betrekking heeft, maar op de opvolgers van David, op het huis van David. En u weet dat er verschillende perioden geweest zijn dat inderdaad dat huis van David allerlei smaadheid heeft moeten dragen en dat die troon in Davids huis echt zo stevig niet stond, maar heel wankel was. Maar hoe het ook zij, voor Ethan is de hele situatie die hij nu voor ogen heeft en waar hij nu over schrijft reden genoeg om de Heere dringend te bidden dat de Heere toch weer wel aan zijn belofte zal willen gedenken. Dringend vraagt hij aan de Heere wat er dan geworden is van Gods goedertierenheden die hij toch beloofd had, die hij toch onder ede aan David beloofd had. Hij zou die goede tierenheden toch niet wegnemen van David. En hoe kan het dan zijn zoals het nu is? Nu David wel gesmaad wordt. En nu niet alleen David gesmaad wordt, maar eigenlijk toch ook, en dat is nog veel erger, de Heere gesmaad wordt. Want nu kunnen de vijanden ook nog zeggen, en waar is nu uw God? Gemeente, als we verder kijken zoals we dat in het overdenken van verschillende aspecten en passages uit deze psalm 89 steeds gedaan hebben, als we verder kijken dan David en onze blik een ogenblik richten op de grote zoon van David, over wie het ongetwijfeld ook in dit gedeelte van de psalm gaat, dan is het voor ons ineens veel minder moeilijk om te begrijpen wat hier bedoeld wordt. En dan kunnen we dat historisch ook nog wel aanwijzen. Wat er gebeurd is en wanneer wat gebeurd is wat in deze psalm bezongen wordt. Dan zien wij dat die psalm in dit laatste gedeelte betrekking heeft en zeker ook betrokken mag worden op datgene wat er gebeurd is in het leven van de Heere Jezus, van wie wij in het evangelie lezen, dat er grote benauwdheden voor hem ook zijn geweest. En dat de nood waarin hij terechtgekomen is, toen hij als borg voor zijn kerk de schuld ging betalen en alle gerechtigheid Gods ging vervullen, de grote nood die er toen over hem, over lichaam en ziel gekomen is, we vinden ze in deze beeldspraak over die troon die gewankeld heeft en over die goede tierenheden die ingehouden zijn en over die smaad die David bedekt heeft enzovoort. We vinden dat allemaal in deze beeldspraak verwoord. Toen hebben de vijanden hem tot een belachting en een bespotting gemaakt. Als hij aan het kruis hangt, steken ze de lip uit. En dan dagen ze hem uit en dan zeggen ze, als ge de Christus zijt, zo kom dan af van het kruis. En dan zullen we in u geloven. Wat is er nou van de heerlijkheid van de Zonen Gods te zien als hij als een gevloekte aan het kruis op Golgotha hangt. En wat is er voor heerlijkheid en luister als we het evangelie lezen en daar ontdekken dat hij als een worm en geen man in het stof van Gethsemane kroop in droefenis en in grote geestelijke verwarring, zodat zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed. Wat is er voor heerlijkheid aan die gekruisigde die straks als de zon haar stralen inhoudt en als het duisternis over de aarde trekt, in de benauwdheid van zijn ziel onder de Godverlating klaagt over de verschrikkelijke zielenangsten die hij dan doorworstelt. Als zijn vader hem verlaten heeft en als de hel vrij spel heeft. Diepe vernedering, nog veel dieper dan David ooit in zijn leven heeft meegemaakt. En nog verder reiken de woorden van dit slotgedeelte van deze psalm. Wat David meemaakte, dat maakten ook zijn dienaren mee, die met hem op de vlucht waren. En wat hij aan smaadheid droeg, dat droegen ze toch op zekere hoogte allemaal. Ze hebben allemaal geleden onder dat lijden dat David werd aangedaan. Ze werden allemaal bespot. En er was er niet één meer die iets kon laten zien van de vroegere heerlijkheid die verbonden was aan het dienen van deze koning. En is dat niet eveneens het geval als het om de discipelen van de Heere Jezus gaat? In nog veel sterkere mate dan wanneer het gaat over de dienaren van koning David. De meerdere David, zijn grote zoon, heeft tegen zijn discipelen gezegd, en het blijft niet bij zijn woorden, maar ook in dat opzicht blijken zijn woorden zo waar te zijn. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat heeft Christus ondervonden in deze wereld die in het boze ligt. In deze wereld die vol is van vijandigheid tegenover God. In deze wereld die ook vol is van haat tegenover de Zoon van God. Maar hij heeft het gezegd en het wordt ook waar en de geschiedenis bewijst het. Het begint al in het Nieuwe Testament. Eigenlijk was het ook al onder het Oude Testament het geval. Maar laten we het beperken tot de periode na Christus. Toen zijn kerk hier op aarde gevestigd werd. Maar Petrus komt in de gevangenis, Jacobus wordt onthoofd, Johannes komt als banneling op het eiland Patmos terecht, Paulus die eindigt zijn leven straks op het schavot en de kerk wordt vervolgd en de kerk wordt beroofd en de kerk leidt smarten en er is uiting van haat en van verzet, niet alleen maar tegen Christus, maar ook tegen degene die van Christus zijn. En er zijn perioden dat het erop lijkt, ik zeg op lijkt, dat de Heere in de hemel zich van dat lijden van zijn volk niets aantrekt. En dat de Heere de vijanden vrij spel geeft. Zoals hij in Davids dagen Absalom eigenlijk de vrije hand gaf, tot op een gegeven ogenblik natuurlijk. En zoals hij in de dagen van de Heere Jezus Christus de Farizeeën en de Sadduceeën en de Herodianen en de Romeinen en Pontius Pilatus en Herodes allemaal de vrije hand gaf om te doen wat ze wilden doen aan Gods eigen Zoon. En er kwam geen bliksemvuur uit de hemel en er klonk geen donderstem die ze waarschuwde. En er was geen verlamming van hun handen als ze Jezus zochten te binden. En Pilatus' mond werd niet vervuld met stomheid toen hij tenslotte het oordeel over Jezus uitsprak en hem overgaf om te kruisigen. Maar het mocht allemaal doorgaan. Het mocht allemaal gebeuren. Heeft God dan vergeten genadig te zijn? En waar zijn dan zijn vroegere goedertierenheden die hij toch beloofd heeft? Mijn hand zal met hem zijn. Maar zijn hand was niet meer met hem. Voelt u het probleem van Ethan? En dan moet je dat maar heel persoonlijk zien. Want in de woorden van onze tekst heeft Ethan het niet alleen maar over David en over de knechten van David, maar heeft hij het ook over zichzelf. Hij draagt het ook in zijn boezem, zo zegt hij. Want wat er in het groot gebeurt met de kerk des Heren, die een leidersweg moet gaan in deze wereld, dat gebeurt er ook in het persoonlijk leven van allen die de Heren vrezen. En er is onderscheid. De een moet er dieper door dan de ander, maar ze krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. In het persoonlijk leven van Gods kinderen komen de dingen die in dit slotgedeelte van de psalm naar voren komen ook voor. En de vromen, de oprechte vromen, maken tijden mee waarin ze hevig bestreden gaan worden. Waarin ze hevig aangevochten kunnen worden. Waarin de duivel als het ware vrij spel krijgt. En waarin de Heere zo ver weg lijkt. Zo ver weg dat we hem met onze hartelijkste gebeden niet eens meer kunnen bereiken wat onze waarneming betreft. En als zal geen last hebben van vijanden die zich in gedaante van mensen als tegenstanders vertonen, dan zijn er toch zeker ook de duivelse listen. En dan is er toch zeker de plagerij van de vorst der duisternis. En dan zijn er toch zeker de influisteringen bij tijden waarmee hij het hen benauwd maakt en waarmee hij hen aan alle kanten doet twijfelen en soms bijna tot wanhoop brengt. Maar niet zelden doet hij het ook via medemensen die spotten en die zeggen: waar is dan je God? Ja, waar is dan je God? Kun je dan nog bij hem komen? Kun je hem dan nog bereiken? Heeft God vergeten genadig te zijn? U ziet het, naast die Ethan, dan zien we ook die andere. Ook zo'n man uit het heiligdom, ook zo'n dienaar in Gods heiligdom naast Ethan. Ook zo'n tempelzanger, net als Ethan, Asaf. En daarnaast een derde Heman. En ze kennen het tenslotte kennelijk allemaal. Waar is God? En dat zegt de ziel dan ook. Heere, waar zijt gij? Ja, en dan komen er allerlei vragen op die daarmee heel nauw in verband staan. Is het dan ooit wel echt in mijn leven geweest? Ik heb gedacht, en ik meende daar gronden voor te hebben, dat de Heere toch echt in mijn leven begonnen was. Oh ja, ik heb er wel eens aan getwijfeld, maar dan mocht ik het toch echt geloven op grond van wat de Heere zei en op grond van de vertroostingen die ik uit zijn woord mocht ontvangen. Ik heb toch echt wel eens mogen geloven dat de Heere de eerste was En dat het werk dat in mijn leven begonnen was, niet mijn eigen werk, maar het zijne was. Maar heb ik me toen misschien toch vergist? Is het ooit wel echt geweest? Een mens kan zich ook een hoop inbeelden. Ook op geestelijk terrein. Ook wat onze godsdienstige belevingen betreft. Heb ik misschien iets beleefd wat er nou net wel op lijkt. Maar wat het toch niet is. Heb ik toen echt wel verhoring van mijn gebed gekregen. Ik hield het er toen wel voor en ik was er verwonderd over en dankbaar voor. En ik heb Gods goedheid erin gezien en geprezen. Maar was het wel echt? En die beloften waar ik hou vast aan meende te hebben. Die woorden Gods die toen zo tot me spraken en die toen zo tot me kwamen toen ik onder de prediking van het woord zat. Of die psalmregel die toen toch bleef haken in mijn ziel. Heb ik het misschien toch naar mezelf toegehaald? En mezelf maar toegeëigend. En mezelf maar wijs gemaakt. Zonder dat er ooit echt iets van Gods werk bij was. Voelt u de sfeer waar dit laatste gedeelte van deze Psalm 89 ons brengt? Voelt u wat Asaf te doorworstelen heeft? Hij is begonnen met de Heere te loven en te prijzen. Ik zal de goedertierenheid des Heere eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want, en dan noemt hij op wat hij voor redenen allemaal heeft om de Heere eeuwig te loven en te prijzen. En hij heeft er allerlei redenen voor, want God is groot en majesteitelijk en de Heere regeert en de troon van God. U herinnert u het, dat we het met elkaar overdacht hebben, die troon van God is een troon van recht en van gericht. En het is tegelijkertijd een troon van barmhartigheid en goedertierenheid. En dat volk dat de Heere heeft, dat is een welgelukzalig volk. Dat volk dat het geklank kent, dat mag wandelen in het licht van Gods aangezicht. En dan komt hij bij het hoogtepunt van deze psalm als hij het over die koning van dat volk gaat hebben en over de beloofde zaligmaker Jezus Christus bij wie God hulp besteld heeft, bij deze held die hij gezalfd heeft en die hij zich aan zijn dienst en aan zijn rijk voor altijd verbonden heeft en aan waaraan hij zulke heerlijke toezeggingen gedaan heeft. En dan in één keer, Ethan is alles kwijt. En dan vervalt hij dan echt tot wanhoop en komt hij dan tot de conclusie dat het eigenlijk één luchtspiegeling is geweest. Dat hij zich blij gemaakt heeft met dingen die eigenlijk niet bestaan. Met luchtkastelen. Met fantasieën. Laten we er eens op letten wat hij in deze uiterste benauwdheid, want denk er niet gering over. Als een mens dat moet gaan vragen. Als de mens zulke klachten moet gaan uiten. Heren, waar zijn uw goede tierenheden nu? U hebt ze toch beloofd? En wat blijkt er nou van? Is dan alles te vergeefs? Is er dan helemaal geen waarheid en betrouwbaarheid meer? Is God dan ook een God waar we niet op aan kunnen? Het is niet gering als een mens door deze diepten heen moet. Maar laten we zien wat deze dichter in die uiterste, in die kritieke nood waarin hij worstelt. Wat hij daarin doet. En hoe hij er ook uit verlost wordt. Hij gaat ermee tot God. Hij gaat de Heere aanroepen. Je hoeft maar even een vluchtige blik op die woorden van onze tekst te werpen. En dan zie je het dat hij keer op keer eigenlijk constant de Heere aanroept. Heere, waar zijn uw vorige goedertierenheden? Gedenk, Heere, waarmee, o Heere, uw vijanden, uw smaden. Hij roept de Heere aan. Hij roept de Heere aan, en dat woord komt ook een paar keer voor, om te gedenken. En dat is de weg waarlangs hij eruit komt. En dat is de weg, als hij die tot het einde toe gaat, waarlangs hij opnieuw tot een vertrouwen in God komt, waarop het opnieuw waar wordt en bevestigd wordt in zijn leven, Het is de weg waarin hij het leert om toch weer na al die bestrijdingen en al die angstvalligheden amen te zeggen. Laten we er maar eens op letten. Te midden van al die ellenden die hem getroffen hebben, herinnert Ethan de Heere in de eerste plaats aan het feit dat een mens maar zo op aarde is. De kortheid en de vergankelijkheid van ons leven. En de zekerheid van de dood. In de verzen die aan onze tekst, onze eigenlijke tekst voorafgaan, leest u dat gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij alle mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leefde die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. En dat is de werkelijkheid, kijk maar om je heen. Dat is de werkelijkheid die je ziet. Dat is de werkelijkheid die je soms in alle rauwheid en alle verschrikkelijkheid en alle pijn heel dichtbij moet gaan beleven. Dat is de werkelijkheid die ook onze werkelijkheid een keer wordt. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En hoe zwak zijn we juist in dat moment. Hoe vergankelijk blijken we juist als de dood het gaat winnen. De sterkste is enkel ijdelheid. En daarop lettend zegt Ethan, is dan alles te vergeefs? Zijn dan alle mensen ook te vergeefs geschapen? Zijn ze er dan een poosje om daarna te verdwijnen in het graf? En is dan alles uitzichtloos en ijdel? Maar als Ethan dat gezegd heeft, dan is het alsof hij zich realiseert, dat is nou niet zo'n krachtige pleitgrond. Dat is de werkelijkheid erkennen en die moeten we ook erkennen en daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Maar wat kun je daarmee beginnen als je tot God nadert? De Heere herinneren aan de vergankelijkheid van je leven. De Heere herinneren aan de zekerheid van de dood. Als je probeert daarmee de Heere te bewegen tot barmhartigheid, dan kan de Heere met alle recht zeggen, maar u weet toch waarom die dood gekomen is? U weet toch waarom het is dat als een mens sterk is, hij 70 jaar wordt en als hij zeer sterk is, 80 jaar, en dat dan het einde daar is? En dat het uitnemendste van die levensjaren nog moeite en verdriet is? U weet toch hoe dat komt? Het is toch de bezoldiging van de zonde? U hebt het toch zelf gekozen? U kunt erover klagen, u kunt het verschrikkelijk vinden, u kunt er pijn van gevoelen, en dat is allemaal begrijpelijk, maar we weten toch wat de oorzaak is? Nee, je kunt aan de kortstondigheid van het leven en aan de vergankelijkheid van ons bestaan en aan de zekerheid van de komende dood geen pleitgrond ontlenen om in het naderen tot God ons op te beroepen. En daarom als Ethan die dingen genoemd heeft, dan is het alsof die in één keer zich realiseert, daarmee komt er geen verandering in mijn situatie. En wat hij dan gaat doen, dat is, hij gaat een krachtiger pleitgrond gebruiken. En waar ontleent hij die pleitgrond aan? Niet aan zijn eigen vergankelijk bestaan. Niet aan het feit dat het naar de doden toe gaat. Maar de krachtiger pleitgrond in het gebed van Ethan ontleent hij aan wie God zelf is. Zie maar in vers 50. Heren, waar zijn uw vorige goedertierenheden die gij aan David gezworen hebt bij uw trouw? Dat is een beroep op God doen. Op wie God is. Goedertieren. Getrouw. En als God van zichzelf zegt dat hij goedertieren, dat hij getrouw is, dan mogen we toch verwachten dat hij zo zal blijken te zijn. Goedertieren. En getrouw. Hij heeft toch zo gesproken. Hij heeft het toch gezegd. Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. Ik zal niet feilen in mijn trouw. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zelfs al zullen zijn kinderen na hem van mij afwijken, dan zal ik ze bezoeken met de mensenroede. Nochtans zal ik aan het huis van David getrouw blijven. Dat is Gods eigen woord. En Ethan zegt, Heere, dat ligt er toch ook. Dat is toch uit uw lippen uitgegaan. En daar zien we nou niks van. Hoe kan dat, o God? Voelt u wat Ethan doet? Zich vastklemmen aan Gods eigen woord. En bij alles wat hij nou meemaakt en bij alle zorgen die hij heeft en bij alle verdriet dat hij heeft en bij alle onbegrijpelijke dingen waar hij mee zit en bij alle smaad die hij ook in zijn eigen boezem draagt, waar zijn hart ook onder ineen krimpt, betwijfelt hij niet wat de Heere gezegd heeft. Ook al is er niets van te zien. Ethan maakt niet de fout die zoveel mensen maken. Die zeggen, als ze er niks van zien, het zal wel niet waar zijn. Ik zal het me wel verbeeld hebben. Ethan zegt, ik zie er niks van, maar ik heb het me niet verbeeld. Want het is Gods eigen woord. En het staat vast. En als een mens zo dwars door alle duisternissen heen mag grijpen naar datgene wat de Heere toch als de God der waarheid gezegd heeft, dan mag hij te midden van alles wat wankelt en te midden van zijn eigen onzekerheden en te midden van zijn eigen vergankelijkheid ook nog toch sterk staan. Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente, en Ethan houdt zich niet vast aan wat hij beleeft en wat hij voelt. Dan heeft hij niks om vast te houden. Ethan houdt zich niet vast aan wat hij ziet om zich heen en wat hij van binnen ziet. Want dan heeft hij niets om zich aan vast te houden. Ethan gaat niet te raden met de persoonlijke, de subjectieve belevingen en bevindingen van dat moment. Maar Ethan mag zich vastgrijpen aan het objectieve woord van God. En dat laat hij zich niet ontnemen. En weet u wanneer we dat kwijtraken? Dat woord van God en de vastheid van Gods beloften en van Gods verbond, weet u wanneer we dat kwijtraken? Als we alleen maar naar binnen kijken en als we alleen maar onze eigen gemoedsgesteldheid waarnemen en als we alleen maar te raden gaan met onze eigen zielsgesteldheid. Want dan is er soms helemaal niks meer waar je aan vast kan houden. Want je zielsgesteldheid kan er zo uitzien dat je inderdaad dor bent als een dorre boom en leeg bent als een leeg vat en dat er helemaal niks meer is aan leven aan je ziel. Je gemoedsgesteldheid kan zo zijn dat je geen eens lust hebt om de Heere te vrezen en dat er niet eens meer iets overgebleven is van een beginnende liefde tot God en tot zijn dienst, omdat het allemaal zo als het ware neergeslagen ligt als door een geweldige zware hagelbui, dat er niets meer van overeind is blijven staan. En als het dan inderdaad allemaal nog tegen lijkt en als Gods belofte dan onbetrouwbaar lijken te zijn en als de hemel ook nog dicht is, en als je met je gebeden en met je smekingen de Heere ook nog niet lijkt te kunnen bereiken, dan zijn er heel wat van Gods kinderen die de fout maken dat ze daarop afgaan. En dan zijn ze als een baar der zee die heen en weer geslingerd wordt. En dan zijn ze bang dat ze nog een keer zullen omkomen. Hoe moet het anders goed komen? Maar wat de mens moet leren, wat de Heere zijn kinderen wil leren, dat is wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En geloven, dat is vastheid zoeken en vinden in het onveranderlijke woord van God. Dat wel bestreden kan worden en dat wel onwaar lijkt te zijn. Maar waarvan de Heere toch gezegd heeft, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Weet u wat de zaak is? Gods woord is waar. En wij gaan vaak uit van de gedachte dat het pas waar is als ik geloof dat het waar is. Als ik geloof heb om te geloven dat het waar is. Maar het is ook waar, al geloof ik er niks van. En al kan ik er niet in geloven. En al kan ik niet tot die hoogte komen om het werkelijk vast te houden. Dan is het nog waar. Het is waar als ik geloof, ja. Maar ook als ik van geloofswerkzaamheden helemaal niks bespeuren kan. En als ik van geloofsoefeningen helemaal geen ondervinding heb op dat moment. De vastheid van de zaligheid van Gods kerk ligt niet in de sterkte van mijn geloof. Maar die ligt in de onveranderlijkheid van Gods raad. En in de onveranderlijkheid van Gods dierbare beloften. In de onveranderlijkheid van wat hij heeft gezworen. En wat hij waar zal maken, ook dwars door alle onmogelijkheden heen. En dat is de les van leren wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. En dat mag Ethan vasthouden. Als alles geschud wordt en als de boze hem een bezoek brengt en als de boze hem probeert alles af te nemen en ook nog aan God te doen twijfelen en Gods denken, Gods doen in verdenking te stellen. Dat is het wat een mensenkind door de werking van Gods Heilige Geest in de oefeningen op de school van die Heilige Geest meer en meer moet gaan leren. Ook als de boze ons aanwijst de vuile plekken in ons leven en de vuile kleren die we dragen. En als hij nog zoveel gelijk heeft en als het dan nog zo onmogelijk lijkt dat de Heere met zo'n mens te doen wil hebben. En als hij nog zoveel probeert door het aanwijzen van onze afmakingen en ongerechtigheden om ons van de gemeenschap met de Heere te beroven. Ach, dan moeten we niet terug naar wat we voelen, dan moeten we niet terug naar wat we menen, dan moeten we ook niet terug naar wat we wel eens gevoeld hebben. Maar dan moeten we terug naar de dingen die God gezegd heeft. En de dingen die God gewerkt heeft. Tenminste, als er dan in ons leven dingen zijn die God gezegd heeft en die hij gewerkt heeft. Gemeente, er is in dit opzicht iets heel merkwaardigs aangaande. Niet alleen pas nu, maar dat is eigenlijk altijd zo geweest. Er zijn mensen in wie leven de Heere echt begonnen is. En niet omdat ik dat geloof, omdat een ander dat gelooft, maar omdat dat kennelijk is. Mensen in wie leven de Heere een verandering gewerkt heeft. Soms in het begin helemaal niet zo opvallend, maar na verloop van tijd werd het toch hoe langer hoe meer duidelijk. En als je zo'n leven waarneemt en als je zo'n leven legt naast de dingen die de Heere van zijn volk als kenmerken en als eigenschappen aangeeft, dan kun je zeggen, ja, dat komt toch wel met elkaar overeen. Als de Heere dat zegt, dat er zijn en mensen zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid en die rein zijn van hart, dan zijn dat toch dingen die in het leven van mensen die onder de bearbeiding van Gods geest zijn gekomen ook inderdaad zichtbaar beginnen te worden. Voorzichtig. En bij de anderen misschien wat meer en wat verder gevorderd. Maar mensen in wie leven de Heere echt aan het werk is gegaan. Die van een omkeer weten te spreken. Al was dat misschien ook niet zo opvallend. Maar die toch kunnen weten. Eén ding weet ik. En die kunnen het ook zeggen. Dat ik blind was. En dat nu zie. Dat ik nu dingen zie die ik vroeger nooit zag. En dat ik nu dingen lief heb die ik vroeger helemaal niet. Die me niks zeiden en dat er nu een begeerte in mijn leven is en een honger naar de Heere en naar de gemeenschap met de Heere. En dat was er vroeger toch niet. En juist bij zulke mensen tref je toch ook nog weer vaak die twijfel aan en die onzekerheid. En de vraag, is het wel echt waar? Er zijn ook mensen die zichzelf tot geloof hebben gebracht. En die twijfelen eigenlijk nooit. Voor hen ligt het altijd vast. Ze zijn toch een kind van God. En ze geloven toch. Ze geloven toch heel de Bijbel. Jazeker. En dat hebben ze ook beleden dat ze geloven. En bestrijding is er niet of nauwelijks. En twijfel, daar weten ze eigenlijk ook niks van. En ze hebben altijd wel wat om op te leunen en om op te steunen. Het ligt nooit onder de as. Waar komt dat verschil vandaan? Je zou toch zeggen, waar komt dat verschil nou vandaan? Dat verschil, gemeente, dat komt eenvoudigweg voort uit de arglistigheid van ons hart. En die eerste die ik u zojuist even tekende, dat is degene die erachter gekomen is dat hij een arglistig hart heeft. En die er toen zo bang voor geworden is. En die weet dat hij zijn hart niet vertrouwen kan. En dat hij zijn stemming ook niet vertrouwen kan. En dat hij zijn gevoel ook niet vertrouwen kan. Want daar zou hij mee om weer verkeerd uitkomen. En vandaar die iedere keer weer terugkerende vraag, zou het wel waar zijn? Bedrieg ik me niet? Want mijn hart is zo bedriegelijk. En die ander, die heeft net zo'n bedriegelijk hart. Alleen die weet daar niks van. Die beseft dat helemaal niet. Dat is nog nooit tot hem doorgedrongen. En omdat hij nog nooit enig idee gehad heeft van de gevaren die er schuilen in het feit dat de mens een arglistig en een bedriegelijk hart heeft, is hij ook nooit bang dat hij zich vergist. Staat zijn overtuiging eigenlijk altijd vast. En heeft hij altijd wel wat waarmee hij overeind kan blijven. Maar wat is zo iemand gevaarlijk bezig? Wie op zijn hart vertrouwt, is een zot. En dat zijn dingen, gemeente, die je ook ten aanzien van de avondmaalsviering maar op jezelf moet toepassen. Want je kunt na de avondmaalsviering ook aangevochten en bestreden worden van wat deed je daar eigenlijk en had je daar wel een plaats en hoorde je daar wel. En je komt er nooit uit als je dan alleen maar naar je eigen gemoed op je eigen gemoed afgaat en op je eigen stemmingen. Want je kan aan de avondmaalstafel gezeten hebben met een oprecht begeerig en hongerend hart. En je kan er misschien best ook nog wat genoten hebben van de goede tierenheden des Heren. Maar dan kom je later, en dat hoeft niet eens zo heel veel later te zijn, na de avondmaalzondag weer andere dingen in je leven tegen. En dan begint alles weer van voren af aan en dan kan alles weer hevig onder de bestrijding komen. En dan is je avondmaalsgang waarschijnlijk ook eigenmachtig geweest. Zo ben je tenminste bevreesd. Want heb ik me daar ook niet naartoe geredeneerd en heb ik me daar ook niet aan die tafel wat wijs gemaakt. Terwijl anderen rustig zonder enige bestrijding komen en gaan en er eigenlijk nauwelijks meer op terugkijken. Want dat driemaandelijkse gebeuren, dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Zonder dat ze er ooit de vraag bij stellen, hoorde ik daar wel? En zonder dat ze de vraag stelden, en wat nam ik daar nou mee? En wat ontving ik daar nou? En wat heb ik nou gezien en geproefd en gesmaakt van de goede tierenheden des Heren? Ik bedoel maar, waar het naartoe moet, dat is, wij moeten naar de vastigheden van Gods woord terug. Juist ook als er bestrijdingen zijn. Juist ook als er aanvechtingen komen en als het zo donker kan worden in de ziel. Ethans voorbeeld, dat staat als een voorbeeld ter navolging. Heren, waar zijn uw vorige goedertierenheden? Die gij, David, gezworen hebt bij uw trouw. Dat is de enige weg om er weer uit te komen, om er bovenuit te komen. Gods onveranderlijk woord. En wat voor Ethan verder een pleitgrond is, en dat is eigenlijk ook merkwaardig, dat is juist de vijandschap. Juist de vijandschap die David ondervindt en die al Gods knechten ondervinden. Al de oprechte vromen komen ermee in aanraking. Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten die ik in mijn boezem draag, waar Ethan zelf ook de pijn van gevoeld heeft. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden. Waarmede zij de voetstappen van uw gezalfde smaden. En ze roepen het uw gezalfde na. En ze bespotten hem. Denk maar weer aan datgene wat er aan het kruis gebeurde op Golgotha. Hoe Christus gehoond werd als koning. Die ge de Christus zijt. De koning Israëls. Kom dan af van het kruis. Wat is dat voor smaad waar Ethan het over heeft? En waar Gods knechten, die zo hier worden ze aangeduid, waar Gods knechten ook mee gesmaad worden. En waar hij zelf ook de pijn van gevoelt in een hart dat eronder ineen krimpt. Wat is dat voor smaad? Nou kijkt u maar in vers 52. Waarmede ze de voetstappen van uw gezalfde. En dan denk ik dat we maar net moeten doen wat er in de berijming gebeurt. Dat woordje gezalfde hier ook maar met een hoofdletter G schrijven. Zo staat het in de berijming en ik denk terecht. Want dat ziet op David, de gezalfde, maar dat ziet nog meer op de meerdere David, de zoon van David. Het is Christus die gesmaad wordt. Het is Gods eigen zoon die in deze wereld belasterd wordt. En wat doet Ethan dus? Als hij de Heere wijst op wat hij en anderen van Gods volk meemaken, dan herleidt hij dat tenslotte tot datgene wat deze wereld Christus aandoet. Het is toch niet vreemd dat de kerk des Heeren dit meemaakt. Het is toch niet vreemd dat de duivel het Gods kinderen moeilijk maakt. Het is toch niet vreemd dat er aanvechtingen zijn. Het is toch niet vreemd. Ook niet als deze wereld de spot en de smaad en de hoon die over de zaak van Christus wordt uitgegoten al driester lijkt te gebeuren. We konden het verwachten. Want deze wereld is vijandig aan God. Deze wereld heeft geen plaats voor de ware verlosser. Deze wereld heeft plaats voor godsdienst in allerlei soorten, in allerlei vormen. En dat mag allemaal als je dat wil. En als je het niet wil, is het ook goed. Maar deze wereld heeft geen plaats voor de ware zaligmaker. En voor het ware heil. En voor de ware God. Dat is nooit anders geweest en dat zal ook nooit anders zijn. En het zal alleen maar duidelijker gemanifesteerd worden. Want de wereld wordt er niet beter op. De wereld wordt al rijper voor het oordeel. Wie goddeloos is en wie onrechtvaardig is en wie vuil is, die moet nog meer onrechtvaardig en nog meer vuil worden. Maar door de dingen zo te zeggen, ziet u, zoekt Ethan met zijn last en met zijn smaad en met zijn pijn en met zijn verdriet en met zijn miskend worden een plekje waar hij schuilen mag bij Christus. Bij de gezalfde. En mag hij het, en dat is alweer die geloofsbeoefening, mag hij het eigenlijk tegen de Heere zeggen, Heere, nou heb ik de smaad ook in mijn boezem. En nou heb ik er ook de pijn aan. En de duivel die jaagt me ook op en die maakt het me ook benauwd. Maar het is toch mijn zaak niet meer, Heere. Het is toch uw zaak geworden. Ik sta toch niet meer voor mezelf. Ik sta toch niet meer voor eigen rekening. U hebt me toch overgenomen. U hebt me toch een plaatsje gegeven bij uw gezalfde. En ik ben toch geborgen in zijn verlossingswerk. En daarom, Heere, wat ze mij aandoen, ze doen het toch eigenlijk u aan. Het gaat daarom om uw eer. Het gaat om de eer van uw zoon. Wat Ethan hier doet is wat een oprecht kind des Heren mag doen. Als hij de duivel op bezoek krijgt en als hij tegen de duivel mag zeggen, ja, je komt mij pijnigen en je komt mij plagen en je komt mij dwarszitten en je hebt zoveel gelegenheid om op mijn vuile kleren te wijzen, je hebt nog gelijk ook, maar je moet toch bij een ander zijn als je mij beschuldigen wil. Je moet toch bij Gods gezalfde zijn, bij mijn borg, bij mijn heiland. U kunt mij wel benauwen. En u hebt alle recht aan uw kant, zo lijkt het tenminste. Maar ik lig voor zijn rekening. En als u wat aan te merken hebt op mij, breng het dan maar bij hem. Maar ja, dan moet een mens natuurlijk wel een band hebben aan die zaligmaker, aan die gezalfde. Een echte band. Dan moet hij dat ook wel weten, dat hij overgegaan is en niet langer voor eigen rekening staat. En dat hij, laat ik het dan zo zeggen, gekocht is door dat bloed van Christus en het eigendom van die zaligmaker geworden is. En daarom ook mag rekenen op zijn gedurige bescherming, op de trouw die hij immers beloofd heeft. Daar ligt dan de belofte van de goede tierenheid. Daar ligt dan de belofte dat de Heere de zijne nooit zal begeven en dat hij ze nooit zal verlaten. Staat er toch? Dat heeft hij toch gezegd? De belofte dat hij ze nooit uit zijn hand zal laten rukken, deze goede herder. Ze zullen altijd veilig zijn. Ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. Op het kruis is dat immers gebeurd. Die band. Als die er is. En moeten al degenen die de Heer in beginsel leerde vrezen er niet naar staan om deze kennis werkelijk te ontvangen? En wil de Heer juist ook niet door de gelovige viering van het sacrament en het gebruiken van de middelen der genade die kennis in het leven van de zijnen versterken? Zodat ze meer en meer ook leren rusten in dat volbrachte werk van de zaligmaker. Laat hij het de zijne daarom niet voorstellen aan zijn tafel, dat hij dat werk van verlossing inderdaad volkomen gedaan heeft en dat hij dat voor hen gedaan heeft. En dat hij ze nou zo zeker met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed wil spijzen en laven, als dat ze met hun mond dat stukje brood en die slok wijn tot zich mogen nemen. Net zo zeker betuigt hij van zijn waarachtige en blijvende zondaarsliefde aan het adres van al de zijnen, opdat ze het zullen leren het anker uit te werpen in de grond van zijn goddelijk werk. En van ten diepste met als achtergrond het eeuwig welbehagen Gods. Maar dat zijn weer werkzaamheden die er alleen maar zijn, daar waar ware genade verheerlijkt is. Dat zijn alleen maar werkzaamheden waar de Heere aan het werk is. En waar Gods geest aan het werk is. Zouden we niet ernaar moeten staan? Omdat dan ook metterdaad meer en meer te ondervinden. En de geloofswetenschap en de geloofsrust en de geloofsvrijmoedigheid, net als Ethan, te gebruiken, ook als het donker is in de ziel. En als het allemaal onder aanvechting ligt. Wel nu, wat gebeurt er nou bij zulke gebeurtenissen, in zulke omstandigheden? Wat gebeurt er nu al zo, net als Ethan geworsteld wordt aan Gods genadetroon, met een beroep op wat de Heere voor waar heeft gezegd, met een beroep op de smaadheden die de smaadheden uiteindelijk zijn, die de gezalfde Gods worden aangedaan. Wat gebeurt er als in deze weg het geloof werkelijk geloven mag? Nou, kijk dan maar hoe deze psalm eindigt. En nou weet ik heel goed dat het psalmboek in 5 secties verdeeld kan worden. En dat al die secties ongeveer op dezelfde manier eindigen. Psalm 41, 72, 89, 106 en 150. Kijkt u het maar na aan het eind van al die psalmen, ongeveer een gelijkluidend slot. Maar ik weet ook dat het de Heilige Geest is die ook die laatste verzen van al die genoemde psalmen heeft geïnspireerd en die ze daar een plaats heeft gegeven. Ook hier aan het eind van de derde sectie van het psalmboek. Het slot van psalm 89. En dat laat zien in dit geïnspireerde slot. Waarvan u zegt, maar dat heeft met het voorgaande toch eigenlijk niks te maken. Dat voorgaande, dat was een gebed, dat voorgaande was een worsteling, dat voorgaande was een pleiten op Gods goede tierenheden. En dan in één keer zonder nadere overgang, dat loflied heel beknopt en dat amen, ja amen. Ja, zeker. Want in die weg van zulke geloofsworstelingen wordt dat nou juist geleerd en daar brengt de Heere de zijne dan. Dan leert Ethan weer wat hij in het begin van deze psalm ook mocht beoefenen. Dan heeft hij dat lied uit de diepten gezongen. Maar de Heere plaatst hem toch weer op de hoogte. Hij is als het ware opnieuw uit een ruisende kuil en modderig slijk opgehaald. En opnieuw heeft de Heere zijn voeten op een rotssteen gesteld. En hij heeft een nieuw lied in zijn mond gegeven. Want in de grootste smarten, zo zegt een andere dichter, blijven onze harten in de Heere gerust. Ook als ik het niet meer zie en als ik het niet meer voel en als ik het niet meer bekijken kan, dan nog. En dan worden Ethans klachten gecorrigeerd. En voor zover er dan toch nog ongeloof doorspeelde in zijn klachten in het slot van deze psalm, dan worden die ongeloofsklachten hier terecht gewezen. Dan mag hij ze zelf terecht wijzen. En dan mag hij doen wat een andere dichter gezegd heeft, die ook in de diepten zat en in de duisternissen verkeerde. En die toch zichzelf moest corrigeren en zeggen, en toch zal de Heere uitkomst geven. Want dan is er geen reden tot wanhoop. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet toch in gunst op die hem vrezen. En dan zegt Asaf, alhoewel mijn ziel dat weet. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn trainen van het spoor der godsvrucht afgegleed. Maar hij moet er in psalm 73 toch ook weer langzaam aan naartoe. Naar die hoogte. De hoogte van het begin, ja waarlijk, God is Israël goed. U ziet het in het slot van die 73ste psalm ook gebeuren. Het is mij goed, toch goed, nabij God te wezen. Eerder had hij gezegd, als ik aan God denk, maak ik misbaar. Ik begrijp hem helemaal niet. Maar dan zegt hij toch aan het slot, het is mij goed, nabij God te wezen. Hij is mijn rotsteen en mijn deel. Tot in eeuwigheid. En Ethan doet precies hetzelfde. Hij begon met, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En als die aan het eind is en door alles heen gekropen, heen geworsteld is. En houvast gevonden heeft, tastend in het donker aan de waarachtigheid van Gods belofte. En als hij steun gezocht en gevonden heeft in de trouw, in de onveranderlijke trouw van de verbondsgod. Dan zegt hij, geloofd zij de Heere. Tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Dan mag hij zeggen, en nou weet ik het toch weer. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. De Heere zal uitkomst geven. Zo waarachtig als zijn naam is, Heere der Heerscharen. Zo waarachtig als hij is, de ik zal zijn die ik zijn zal. Het is niet voor niks dat hij die naam nou juist gebruikt. Gelooft zij Yahweh. Gelooft zij de onveranderlijke God. Ik ben wel eens bang dat hij verandert, maar dat ligt aan mij en aan de beperktheid van mijn blik. Ik ben wel eens bang dat zijn woord verandert, maar dat kan immers niet. Hij is toch de Heere die het gezegd heeft en die het doen zal en die ervoor in staat. Dat wat hij begonnen heeft, echt ook voltooid wordt. Hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Als het dan maar de werken zijner handen zijn in uw en mijn leven. En niet de werken van mijn handen. Amen. We zingen psalm 42, het vijfde vers. samen danken. Heren, wat is er toch nodig voor al uw kinderen om in deze dingen meer en meer geoefend te worden. En om het geheim te leren van we wandelen niet door aanschouwen, maar door het geloof. En om genoeg te hebben aan uw woord, aan uw onveranderlijk getuigenis. En hoe kunnen we daar nou genoeg aan hebben, Heren? Alleen als we aan u genoeg hebben. Aan u de onveranderlijke God, aan u de ik zal zijn die ik zijn zal, die het gezegd hebt en die het ook echt meent. Al wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dan moet een mensenkind in alle wisselingen, in alle bestrijdingen, in alle benauwingen, in alle duisternis toch op dat woord van u zich weer kunnen laten verlaten. Dan moet hij toch het anker uitwerpen in de onveranderlijkheid van uw raad. Tot zelfs naar uw eeuwig welbehagen toe. Heren, maar daar moeten we in geoefend worden. Daar moeten we onderwijs in krijgen. Dat is werk van uw Heilige Geest die het ons meer en meer doet verstaan. Opdat we niet als een paar der zee gelijk zullen zijn en blijven. En iedere keer weer op en neer geslingerd worden. Zonder houvast. En veel twijfelmoedigheid. O God, wij bidden van u dat u de dingen die u Ethan leerde en die hij in de beoefening inderdaad ook mocht kennen en waar hij getuigenis van aflegde in het slot van deze psalm, dat u het al uw volk en kinderen leren wilt en dat ze zo ook vrucht mogen hebben op de viering van het sacrament. Heren, maar dan moet het wel uw werk zijn in ons leven, want anders dan hebben we toch geen houvast, al denken we soms van wel. O God, wij bidden dat u geven wilt dat degenen die u kennen mogen, voort mogen gaan in dat kennen van u en toe mogen nemen in de kennis van u, de genadige God en van uw verlossingswerk. En dat de ogen van blinden mogen worden geopend. Heren, we danken u voor de zegeningen van deze dag. Wees met ons. Als we van hier gaan, als deze dag straks voorbij is en als er nog weer een werkweek volgt, gedenk ons allen bij de taken die gij ons hebt gegeven. Zegen ook het bruidspaar van aanstaande vrijdag, Heren. Geef ze een goede en een gezegende dag. En wilt u ook dan uw naam verheerlijken. We bidden u ook voor broeder Kempeneers, die volgende week nog een keer hier hoopt voor te gaan in de gemeente waartoe hij lang behoord heeft. Zegen hem ook dan, zegen hem ook in deze week als hij zijn laatste examen voor de klasse Zwolle moet afleggen. Heren, maak het dan ook alles wel opdat de weg vrij zal komen, zodat hij zijn werk straks in Elburg zal mogen gaan beginnen. En mogen we het alles aan u opdragen en in uw handen geven. Getrouwe en barmhartige God, vergeef al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen de 89ste psalm. We keren nu terug naar het begin. We zingen het eerste vers. Thank you. dan zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.